thema is de academie. De academie bestaat officieel 350 jaar. In 1663 werd eigenlijk de academie gesticht door toedoen van een bekend schilder, David Tweteniers. Zijn standbeeld is u bekend op een Teniersplaats, wanneer u van het Centraal Station Antwerpen binnengaat, of binnenkomt, beter gezegd, dan botst u eigenlijk op deze pittoreske schilder, die wij vooral kennen van, laat ik zeggen, de meer volkse, amusante, maar ook moraliserende genres. En hij heeft een standbeeld niet alleen op dat vlak verdiend, maar ook door de stichting van de Academie. Er wordt beweerd, maar ik denk dat daar wel een nuance aan toe te voegen is, dat het de vierde zou zijn in Europa. Maar goed, in elk geval, we tellen mee. Tot dan toe waren de kunstenaars eigenlijk opgeleid nog door hun vader, want u weet, zo vader, zo zoon. Dat gold ook voor de dochters, zo moeder, zo dochter, maar op professioneel vlak. En het kunstenaarstalent zit blijkbaar toch bij velen in de genen, wanneer we kijken naar de familietradities van heel wat geslachten. Zo zijn bijvoorbeeld bij ons in de Sint-Andries de Frankenstraat en ook de schilders Franken, met meerdere werken in de kerk vertegenwoordigd, maar die volgden nog niet de academie. Daar waren ze nog iets te vroeg ter wereld gekomen. Nu, wanneer de academie er is, gaan zij proberen een aantal theoretische lessen gezamenlijk aan te bieden. Eigenlijk was het de Sint-Lucas-gilde, die eigenlijk al eeuwenlang, ook in onze stad, de kunstenaars groepeerde. Op de eerste plaats de schilders. Het kan ook zijn dat wanneer de werkzaamheden of de opdrachten stoppen, u weet, de dynamiek in onze katholieke kerkgemeenschap is niet meer zo groot, dat wij vooral al blij zijn om het erfgoed dat er is te restaureren. Blijf gerust op uw plaats zitten, maar wanneer u even omdraait en u ziet daar een lijst. Dat is misschien een beetje vreemd, maar het is eigenlijk een broederschapslijst. Alle leden die solidair zijn om mee te bidden voor een bepaald doeleinde, namelijk, ik zou zeggen, een beetje solidariteit over de grenzen heen, een duwtje in de rug van de overledenen. De wachtzaal om in het eeuwige geluk aan te komen noemen wij in het oude vakjargon het varenvuur. De wachtzaal. En u weet, wachten doet pijn, vooral als het feestje al begonnen is. Vraag het maar aan degenen die studeren, als hun broer of zus al gaan fuiven is en zij mogen nog niet, kunnen nog niet, dat doet pijn. En die pijn wordt genoemd het varenvuur. Die mensen door pijn gekweld, dat wil zeggen door het kwaad in hun leven, we hopen toch, want er is een hoopvol perspectief, zij worden de een na de ander uit die pijn weggehaald. Het wachten is eigenlijk voorbij. En gaan ze naar het eeuwige geluk, wij noemen dat de hemel. Wij zouden zeggen de grote cafetaria, de grote feestzaal. Nu, die broederschapslijst van ongeveer 300 jaar geleden door Pieter Scheemakers. Pieter Scheemakers is ook degene die in Westminster Abbey het monument heeft gemaakt voor niemand minder dan Shakespeare. En diezelfde Pieter Scheemakers heeft die broederschapslijst gemaakt, dus zeggen dat beeldhouwwerk in hout. Nu, 280 jaar nadien, dat was helemaal ontmanteld, daar zat houtmemel in. Toen ik hier 12 jaar geleden aankwam, zaten al die beelden in kartonnen dozen met stro, ja, niet voor mogelijk. Dat was een wirwar. En het is dankzij de academie, meer bepaald de afdeling van restauratie voor hout, beeldhouwwerk, dat onder leiding van professor Indeke, dat zij daar een project van gemaakt hebben, 2 jaar lang, met de studenten, om dat hier terug zorgzaam op te bouwen. En daar moeten we hen zeer erkentelijk voor zijn. Voor degenen die ook van een beetje humor houden, u zal zien, mocht u zo dadelijk dichterbij komen, daar liggen enkele boekjes. U hebt een kroonlijst bovenaan met de buste van Andreas. U ziet de apostel Andreas, zo staat hij ook bovenaan genoemd. En daar liggen een aantal gebedenboekjes. Maar we willen eigenlijk zeggen, kijk, wil je het eeuwig perspectief op het eeuwig geluk voor ogen houden, dan mag je ook bezinnen, nadenken, bidden. En dat zijn gebedenboekjes, de rozenkrans Maar enkele van die boekjes die liggen zo'n beetje nonchalant op die kroonlijst, alsof dat ze daar zo wat toevallig zijn achtergebleven. Dat is zo'n beetje het speelse van de zaak. Levendig zijn ook die beelden in verschillende houdingen, die ook de pijn weergeven. En ook het smachten aan de ene kant van een vrouw, aan de andere kant van een man, die halfnaak uit die vuurzee, die vlammenzee, tevoorschijn komt. Het is toch wel pakkend. En als u ook van details houdt die men eerder bij de tandarts verwacht, u moet maar eens kijken naar het gevleugelde doodskopje onderaan. Ik zou zeggen, niet letterlijk op te vatten, maar u mag hem aan de tand voelen. We hopen dat de bovenkaak stevig blijft. Nu goed, dankzij de Academie Restauratie van Kunstwerken in deze kerk, ook de marmeren tuintjes, die zijn gerestaureerd, maar natuurlijk door de afdeling Restauratie Steen. Ja. Ook dat project is gebeurd door toedoen van de leerlingen, laatstejaars, van deze afdeling. En het marmer, dat 30 jaar geleden zeer hard was aangepakt door bijtende zuren eigenlijk, dat was helemaal, ik zou zeggen, kapot eigenlijk. Er zat geen ziel meer in. En wonder boven wonder, dat lijkt nu terug glimmend vers marmer te zijn. Ook daar alle erkentelijkheid. En zij stonden onder leiding van mevrouw Van der Star. Dan hopen wij dat de academie of de afgestudeerden nog verder mogen gaan. Maar het is zo, er is een verandering in het statuut. De academie mocht eigenlijk bij wijze van proef, ik zou zeggen voorname, maar niet de allerbelangrijkste kunstwerken, bij wijze van proef herstellen. Voor de eigenaars, zoals kerkfabrieken, was dat ook dankbaar, dan moet je niet de volle pot betalen. We krijgen wel wat subsidies, maar dat is natuurlijk maar beperkt, dus dat zijn ja, toch heel wat investeringen. Maar omdat de hogeschoolopleiding nu meer academisch is, ja, wordt er niet meer verondersteld om voor particulieren nog iets te doen. Voor particulieren of voor instellingen van buitenaf. Dus ik weet niet of we nu nog zo gratuit op de academie zelf beroep mogen doen in de toekomst. Nogthans, hopen we dat ook met het houten altaar hier voor u, dat helemaal vermolmd is geraakt. En ik moet u zeggen, dat is een spijtige geschiedenis. De kerk was hersteld in de jaren 70-75. Die is 5 jaar dicht geweest, van kop tot teen hersteld. Maar in de allerlaatste fase heeft men bij wijze van besparingen of wat dan ook, ja, nogal vroegtijdig de kraan dichtgedraaid van de subsidies vanwege de stad. Met als gevolg dat het water van de daken rechtstreeks naar beneden viel, ook op een stuk onbebouwd terrein hier, waar eigenlijk de stookketel moest komen. En die stookketel die heeft wel geteld 28 jaar op zich laten wachten. Doordat er zoveel water is opgeslorpt in die grond, is dat water door de kerkmuren ook opgezogen. De schilderijtjes en het meubilair dat nog maar pas hersteld was, is daardoor beginnen te schimmelen. Ook deze biechtstoel is beginnen te schimmelen. Ook het altaar dat nog moest gerestaureerd worden, werd helemaal onderhevig aan. En ik moet zeggen, dat was nu eens werkelijk ja, terug van waar we kwamen. Ook de academie heeft van deze mooie biechtstoel, een authentieke barokke biechtstoel, gerestaureerd. Nadat natuurlijk de bron zelf was drooggelegd. En het is in de jaren 2001 dat dan die stookketel die stookplaats is gebouwd. En die tegelijkertijd ook dienst doet als depot voor onze kunstwerken en als schatkamer. U kan die vanavond rustig gaan bekijken. En dan hebben we nog een andere dimensie, en daar komt u misschien eigenlijk wel voor, en dat is ons Mariabeeld. Het Mariabeeld, vermoeden wij, dateert ongeveer van de jaren 1600. Wat was er gebeurd? De Calvinistische christenen, ja, die lezen graag het woord van God. Ze zingen daar ook graag over, preken daar ook over. Dus orgel en preekstoel zijn voor hen het belangrijkst, maar zo het laatste avondmaal in herinnering houden, dat is voor hen zeer uitzonderlijk. Ook zo beeldmateriaal, zo de Bijbel afbeelden, dat vinden ze toch maar, ja, dat is een beetje te frivol. De Bijbel staat nu eenmaal en geen afbeeldingen maken. Maar de katholieken die zeggen, ja kijk, afbeeldingen, dat heeft eigenlijk te maken in een tijd dat als men houten beelden maakte, dat men die beschouwde als magische cultusobjecten die een goddelijke kracht in zich droegen. En dat werd dan natuurlijk een bron van afgoderij. Terwijl voor de katholieke christenen is eigenlijk een afbeelding, ik zou zeggen, een beetje zoals een pasfoto. In mijn portefeuille moet ik niet horen, want ik heb niemand in mijn pasfoto zitten. Maar misschien u wel, dat is eigenlijk een manier om de afgebeelde een beetje closer, een beetje dichter bij u te krijgen. Dus dat is maar een didactisch hulpmiddel, zeg maar. Nu, het beeld is dan gemaakt wanneer de Calvinistische christenen dan moeten vertrekken. Antwerpen wordt heroverd door, voor het wettige gezag, het Spaanse gezag, maar niet een bezetter. Het is eigenlijk ons Spaans wettig gezag, vermits onze vorsten, onze Vlaamse vorsten, zeg maar, koning van Spanje zijn geworden. En de kerken worden terug katholiek. De katholieken herstellen dat en maken terug een beeld. Ook een beeld van Maria. Het is eigenlijk de bedoeling dat het beeld zo gekleed wordt, met een voorschoot. Want wat zeggen de gelovigen? Die zeggen, ja, kijk, Maria, die willen wij eren. Ja, het is een bijzondere vrouw. Maar ja, die geeft niet zomaar een gewoon kleedje. En ook die gewone voorschoot. En naar wie kijken ze dan? Wie is in die tijd, in de jaren 1600, wie zijn zo de speciale dames? Dat zijn niet popsterren, want die waren nog niet aan het firmament verschenen toen. Maar dat zijn de koninginnen. En dus de Spaanse of de Britse hofmode, die staat voor, als voorbeeld voor de meest speciale vrouwen die er op aarde zijn. En dus hun kledij wordt de koninklijke outfit voor Maria, die ook genoemd wordt de koningin van alle heiligen. De katholieken overdrijven en ze zeggen dan, Maria is de koningin van de hemel. Dat vind ik een beetje te, maar wat? De koningin van de heiligen, oké. Dus zij krijgt ook een kroon, een scepter, maar ook het kind krijgt natuurlijk een kroon, want hij is de verlosser, niet Maria. Maar goed, en de schoot is ook gebaseerd op de outfit van de koninginnen. Nu, die voorschoot, op zijn Spaans, die is een beetje breed. En weet je waarom dat is? Dat is niet voor zo'n beetje luchtigheid hier te hebben, op de eerste plaats. Dat is om de mensen wat op afstand te houden. Keep distance. U kent toch wel de Nederlandse uitdrukking op grote voet leven. Weet waar dat vandaan komt? Het heeft niets te maken met uw schoenmaker. Maar het komt uit de tijd van de Bourgondiërs. En wat was er? Dat was een soort hofetiketten. En stel u voor, u bent ja, een gewone piot, u bent een ridder, u bent een graaf, u bent hertog van Bourgondië. En hoe hoger in aanzien, hoe groter de sierlijke lat met krul aan uw schoen mocht zijn, zodanig dat de afstand op het galabal, zullen we maar zeggen, ook groter werd. Dus hoe groter de afstand, hoe meer respect dat je toont. Ja? Nu zitten we bijna op elkaar schoot in bepaalde televisieprogramma's, maar toen was het zo, keep distance. Ja? Nu, ook zo die koninginnen, die had dan een voorschoot, die zo'n beetje half rond was, om toch een beetje, niet te dicht, hè. Als u de Tudors hebt gezien, dan weet u, ja, man. Ziet u de hele garderobe, de praalmantel met schoot, kroon en zo meer. Maar verschiet u niet, de meeste mensen denken dat het beeld zo ongeveer ook zo ongeveer eruit ziet. Het beeld zelf. Totdat u dan deze foto ziet. En deze foto is op pagina 7. Dan ziet u een superslanke dame. Volgens sommigen doet ze bijna denken aan bepaalde overdreven aandachtsvormen van de slanke lijn. Super slank, ja. Dat zou je eigenlijk niet verwachten. Indien u dus ons Mariabeeld zou kennen alleen vanuit de traditionele outfit, zou u niet kunnen inbeelden dat er eigenlijk zo'n slank beeld onder zat. Nu, wat hebben wij nu gedaan? Wij weten dat het Mariabeeld in de loop der tijden verschillende mantels heeft gekregen. Want u weet misschien dat de katholieken, ja, u houdt toch ook een beetje van verandering van kleur. En soms hebt u groen, bij paastijd is het geel, bij pinksteren rood, ja. En bij Mariafeesten is het eigenlijk blauw. Ja. Dus we hebben zo'n soort garderobe. Toen Antwerpen in 2001 een modejaar kon genieten, hebben wij een boekje uitgegeven, het verhaal van een garderobe. En dat was een tentoonstelling. Ik geef toe, het is een beetje speels, maar daar werd eigenlijk een soort afsluiting gemaakt. En in de zaal daarnaast had u een soort catwalk met opgezette kledingstukken van Maria, dus die mantels, alsof dat ze zo'n beetje aan het wandelen is. Maar zonder beeld natuurlijk, alleen de gekleurde mantels. 2, 3. En de mantel van het kindje is altijd assortie. En dus je hebt in dat boekje, dat u nog altijd kunt aantreffen, mocht u interesseren, hebt u zo elke mantel, groot en klein, afgepeeld. Dus per kleur. Nu, in de 18e eeuw hebben wij 2 maal een prinselijk cadeau gekregen. Hier recht tegenover de kerk woonde de hoogadellijke familie van Salm Salm, heer van Hoogstraten. En die familie, moet ik u melden, die was aanvankelijk zelfs voorbestemd om de eerste koningin van het nieuwe België te leveren. Maar Leopold is dan toch elders gaan zoeken, in Engeland, nadien Frankrijk. Nu, in de 18e eeuw, een kleine anekdote tussenin, de dochter van die familie, die trouwde met, let u goed op, de Oostenrijkse ambassadeur in Parijs. Dat is al niet min. Ja, als u daarbij aanwezig bent, bij zo'n feestje, ja, dat is meer dan een cocktail krapsalade dat u krijgt. Dit was een geweldige aangelegenheid. En die hoogadellijke familie, wat gebeurt er nu? Die stijgt in rangorde. Dus tot dan toe was die, laat ik zeggen, hertogelijk, maar die wordt nu prinselijk. Want ze trouwen met een prins. En wat is nu de status van een prins? Ik weet niet over welk voertuig u beschikt. Ik heb een tweewieler, maar die telt voor... het was dus zo. Een deux-chevaux, 2 paarden, 2 witte paarden voor een kleine koets. Dat is voor lage adel. 4 witte paarden is voor de al hogere adel. Maar een prins mocht ook 6 witte paarden voor de koets houden. Ik zou zeggen, het is een beetje zoals in de jaren 60-70. Sommigen kopen een Amerikaanse slee, maar geraken niet in hun garage. En wanneer nu de koets met de 6 witte paarden hier de bocht maakt in de Sint-Andriestraat om in het huis van Salm Salm te gaan, is het knotsbots. Ze geraken er niet in. En dan vragen ze aan de kerkfabriek, mogen wij niet een stukje kerkhof afkopen om de bocht te maken? Nu was die kerkfabriek juist bezig om paaltjes te zetten. En die zeiden, ik weet niet wat de achtergronden zijn, nee. Maar die familie zei, gaan we even naar zijn excellentie op de schoenmarkt, de bischop, met wie we toch, het huwelijk is ook ingezegend, niet in deze parochiekerk natuurlijk, maar in het huis. En de bischop, als een goede Belg, die dacht, ja, ik moet hier voor een compromis zorgen. En het compromis was als volgt. De kerkfabriek moet een stukje van het kerkhof afstaan, en dat zal bovenaan in een halve cirkel afgebakend worden met paaltjes. Maar onder de grond mag de kerkfabriek ook paaltjes zetten in de rechte lijn. Opdat een eeuwige dagen zou blijken tot waar eigenlijk het eigendomsrecht van de kerkfabriek is. Ziet u? Dus dat is een vorm van compromis in de 18e eeuw. Ik weet niet of die paaltjes zich nog onder de grond bevinden. Ik denk dat het nu een beetje moeilijk is om ze op te zoeken. Nu, goed. Om het nu te zeggen, die familie van Salm Salm, die heeft aan ons Mariabeeld af en toe een jurk gegeven. Want u begrijpt, als een adellijke dame naar een bal gaat, dan is op den duur het nieuwe van zo'n jurk er wel af. En zo, ja, een hele garderobe bijhouden, dat deden zij niet. Dus die jurk werd geschonken aan de kerk om er een nieuwe Mariamantel van te maken. En wat is nu het speciale? Bij die twee 18e eeuwse Mariamantels zou u de volledige baljurk nog kunnen terugvinden. Dus dat is zo aan elkaar gezet dat u eigenlijk, als u dat allemaal terug knipt en ja, dat u terug eigenlijk die baljurk er zou kunnen uithalen. Ja? Maar het zijn dus de mooie kostbare stoffen die modieus waren in de 18e eeuw. Dus het is niet omdat het één beeld is van de barok en de mantel van de barok, dat er in de barok geen evolutie is. De smaak, de kleuren worden meer pastelkleuren in de 18e eeuw, een beetje meer zilverdraad in, een beetje meer bloemetjes in. Dus dat vinden we ook terug in het Mariakleed. Maar in 2001 is het modejaar. En de nieuwe pastoor hier die zegt, ja kijk, Maria is toch een bijzondere vrouw, een lieve vrouw. Maar hij zag ook dat die Maria's in was onder een glazen stolp, dat die op de vrijdagmarkt verschenen. Voer af, al en niet naar Bokrijk. Want in onze gestroomlijnde interieurs, design interieurs, is er geen plaats meer voor geëncadreerde lijstjes met wijsheidstekstjes. Ook niet van Alice Nahon, om s'avonds voor het slapen gaan even in eigen hart te kijken of ik niemand heb pijn gedaan. Dat is allemaal... Dus zeker onze Maria-beelden met de vlechten in het haar, ja, dat is passé. Binnen 20 jaar komt dat terug, maar nu niet. Dus weg. En dus was de angst, ja kijk, zou het kunnen dat door de vormgeving, die natuurlijk niet modern is, dat daardoor ook de Maria-figuur uit het oog begint te verdwijnen. Moeten we dat misschien ook niet doen, zoals vroeger in de kunstgeschiedenis? Als u kijkt naar Jan van Eyck, als u kijkt naar meneer Jean Fouquet in het Museum van Schone Kunsten, als Maria wordt afgebeeld in de 15e eeuw, dan is dat een Bourgondische dame. Gepileerd, alles goed strak aangespannen, ga ik nu niet uitbeelden. En dat is dus een Bourgondische dame à la mode. Ik heb ooit geluk gehad in de Notre-Dame te gidsen, daar hebt u een Maria-beeld uit de 13e eeuw, zoals een Parisien van de 13e eeuw. Rubens schildert Maria met een hoedje, zoals zijn echtgenote er ook wel minstens één in de kast had liggen. Dat wil dus zeggen, Maria wordt uitgebeeld als een dame van de eigen tijd, opdat onze herkenning naar de huidige tijd en de betekenis van onze tijd gemakkelijker zou zijn. Dus, trouw aan de traditie. Niet om zomaar wat op te vallen. Niet zomaar voor de show. Maar in een lijn en in didactische overweging heb ik gezegd, kijk, we gaan Maria een nieuw kleedje gunnen. Bij wie gaan we daarvoor terecht? We gaan niet dezelfde oude mantel maken in een nieuwe stof. Nee, het moet iets nieuws zijn. En ja, de academie die heeft in Antwerpen toch naam gemaakt, wereldwijd, met de zogenaamde Antwerpse Zes. Nu is het zo dat in onze Sint-Andrieskerk wij het geluk hebben dat in de 17e, 18e eeuw kunstenaars die op de parochie woonden, zoals Artus Kellinus, die het stadhuis, het raadhuis van Amsterdam heeft gebeeldhouwd, of de familie Franken, het zijn die kunstenaars die ook voor onze kerk iets gemaakt hebben. Ah ja, waarom gaan we verzoeken? Het zou een mooi onderwerp zijn om te zien of er een relatie is tussen waar de kunstenaars woonden en waar ze opdracht hebben gehad. Dat is om het chauvinisme natuurlijk tot op te drijven. Nu, wij zeiden, ja kijk, wie woont in onze parochie? Dat was toen nog de winkel van meneer Van Beirendonck. Maar ik dacht, ja, een Maria-beeld. Dat was toch een kleine aarzeling, moet ik zeggen. En ik dacht, ja kijk, aan de meulenmeester, de meest poëtische van de Antwerpse Zes. Ja, nou goed, het vrouwelijke, het zal allemaal meespelen. Dus, en ik zie het zo nog voor ogen. Ik denk, ja, hoe gaan we dat doen? Ja goed, we zullen maar proberen. Hè. Dus, de telefoon. Ja, kijk, mevrouw de meulenmeester, het is eigenlijk... ik dacht aan een nieuw kleedje voor een lieve dame. Maar ik moet u wel zeggen, het is niet voor mijn lieve dame. Het is voor onze lieve vrouw. Want ik ben een pastoor, het gaat over een Mariabeeld in de kerk. En ik dacht, nu gaat die al dan niet hilarisch. Maar dat bleef 12 seconden stil. En toen zei hij, oh, dat is goed, ik kom. Ik moet zeggen, dat was natuurlijk even 12 seconden spanning, dat moet ik toegeven. En dat was in de maand mei. En toen was deze kapel nog niet als kapel in gebruik. Het was toen nog gesloten. Het beeld stond toen hier. En wat was daar nu het spectaculaire van? Ja, ik moet u wel zeggen, wij hebben de hoffelijke gewoonte om dames om te kleden op het moment dat iedereen huiswaarts is. Ja, met de kerk gesloten is, dat gebeurt dus 's avonds, zo na 6 uur. En eerst was het zo'n beetje een Griekse drapering, maar ja, was precies nogal Grieks. Zo een Sibyllen of zo, ja. Maar het heeft er maar 5 minuten aangehangen. En dan kwam ze met dit tevoorschijn. Ze dacht misschien, dit is al iets te gedurfd. Hè. Bij zo'n pastoors, hè, zijn meestal zo nogal, hè. We zullen maar voorzichtig zijn. En ja, toen stond het daar. Ik moet je wel zeggen, voor mij was het toen nieuw. En natuurlijk omdat ik al, ja, toch al, ik zou zeggen, ik ben al eeuwenlang die traditionele kledij gewoon in een vorm van een voorschoot. Zo, hè. Het was nogal erg nieuw. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik ervan moest denken. Ja, oké, goed. Hè. Dankjewel. Maar aan de meulemeester zei, ik wil hier 3 waarden in meegeven. 3 waarden. Het is namelijk zo dat in de ongelooflijke feestelijke mantel die het Mariabeeld heeft, en die kan u bewonderen in onze schatkamer. Je kan eens even kijken in die processiemantel. Daar zijn 10 bloemen in verwerkt. Die zijn gemaakt door, die zijn ontworpen door meneer Dujardin. Dat is eigenlijk de ontwerper van de originele romans van Conscience. Ja? En dat zijn 10 bloemen. En die 10 bloemen die beelden allemaal een deugd uit van Maria. Dat zijn symbolen. En verschiet u niet, u zult natuurlijk zeggen, ah ja, de witte lelie, zuiverheid, en een roos om in een roes te geraken, akkoord, ja. Maar, wij zijn de laatste 2 jaar begonnen met de Sint-Valentijnswandeling. En dat gaat over liefde, verliefdheid. En bij die 10 bloemen zit ook een tulp. Een rode, gevlamde tulp. Symbool van de vurige liefde. Ach, magnifiek, hè? Er bestaan wenskaarten van, hoor, aan de balie. Ja? Als u er eentje nodig hebt, op 13 februari, om te versturen. Ja? Nu, die 10 bloemen, die 10 symbolen, dat is natuurlijk mooi, maar dan moet u ze apart bekijken. Terwijl, natuurlijk, in onze tijd zijn wij minder zo geneigd om figuratief iets uit te beelden. Het moet eerder komen van de lijn, van het concept, van de opbouw, van het ruimtelijk effect. En aan de meulemeester is dat, kijk, ik wil 3 waarden meegeven. Ten eerste, Maria is een vrouw die authentiek is. Het kleed toont het beeld zoals het is. Zoals u op pagina 7 hebt gezien. Dus niet een kledingstuk dat helemaal het lichaam zo inpakt dat je het raden naar hebt. Dus het moet authentiek zijn. Het tweede kenmerk, dat zij, of karakteristiek dat ze als waarde erin wil meegeven, is de eenvoud. Dus het is niet die overdaad van multicolore, het is van allerlei kleurtjes. Het is wit-zwart, dat zijn nu ook eenmaal de huisstijl van Anne Meulemeester. En ten derde, het was voor mij een beetje verrassend, ze kijkt, Maria is toch de vrouw van het leven. En natuurlijk, ik begrijp wel, voor de gelovigen is het leven dan het leven van God, Gods Zoon, Jezus. Voor de anderen is dat dan gewoon het leven, anoniem, met een hoofdletter nog wel, maar ja, het volle leven, punt. In elk geval, hoe heeft ze dat gedaan? Dat kan u nu wel zien, zij is kunstmatig, dat is met die pailletten. Er zijn daar 10 pailletten in verwerkt, die weerkaatsen wanneer er licht opvalt. En wanneer valt het licht daar het best op, of viel het licht daar het best op? Dat is 's avonds bij de ondergaande zon. En ja, ik moet zeggen, daar bestaan heerlijke foto's van. Toen het beeld er hier stond, dat was dus in die maand mei. Ja, de zon gaat nog steeds onder in het westen. En die zon, die viel recht op dat beeld. Wam, en al. Het was alsof dat, ja, wat wondergeschied was. Ja.
kwam er dan ook bij, het was toen heel mooi, eigenlijk een beetje mooier dan nu, dat is dat in perspectief het altaar met die kolom en die engelen die een kroon dragen. Hè? Dus Maria draagt nu geen kroon meer. We hebben gezegd, kijk, in 2001 was onze toenmalige koningin Paola in Antwerpen. Maar ja, die liep ook niet meer rond met een lange sleep, zoals in 1600. Ook niet meer met een kroon en een scepter. Dus we hebben gezegd, kijk, we gaan Maria ook niet meer een kroon opzetten. Nog een scepter geven. Zo. Zoals een... Misschien nog een diadeempje. Goed, kun je nog eens over nadenken. Het kind Jezus heeft zelfs geen kleed. Omdat, dat zou voor ons een beetje toch te popjesachtig overkomen. Zo'n beetje, ja, u kent dat nog wel zo. Een beetje. Er zijn nog zo van die artiesten die een pop laten. Ja, dat vond ik een beetje te popjesachtig, ja, als u dat kijkt. En ten tweede, denk je maar bijvoorbeeld aan Jan van Eyck. Zelfs ook bij Rubens meestal. Het kind Jezus heeft eigenlijk alleen maar een lendendoek aan. En daarmee houdt het op. Vandaar. Nu, toen het beeld hier stond, was eigenlijk de omkadering helemaal perfect. Er waren jezuïeten uit Parijs die ook hier kwamen. En die zeiden, kijk, die cannelures van de zuilen, die komen bijna overeen. He, met het ritme van zwart-wit van het beeld, zo dat verticale. En die engel met die kroon in perspectief, we hebben daar zo'n statiefoto van, dat paste eigenlijk perfect als beeld. Nu was het wel zo dat mevrouw de meulemeester, van de meulemeester, die zei op het moment dat we de aankleding deden, mag ik die pluimen als een soort schoudermanteltje erop leggen? Ik zei, kijk, het is niet aan mij. U bent de kunstenares, het is niet aan mij. Vroeger was het natuurlijk wel zo. In de kerk had u tradities, symbooltradities van kleuren, van plaatsing. Maar de vormgeving zelf was vrij. Dus zolang dat de symboliek niet in het gedrang komt, ja, is de kunstenares vrij. Maar wat wil nu het toeval geachte blik? Ik moet u zeggen, ik heb ooit in een Spaanse discotheek, dus ook ooit iemand zo gekleed gezien, hè, met zo'n schoudermanteltje. Ja, ik heb maar niet gezegd, u lijkt op mijn Mariabeeld, want ik denk niet dat daar ging over. Maar die veren komen van een duif. Welk dier ziet u symbolisch boven dat Mariabeeld fladderen? Een duif. Wat staat er in de Bijbel? Ja, daar staat de kracht van God zal over u komen. Daar staat niet. En toen kwam er een duifje even. Nee, staat er niet in hoor. De kracht van God zal over u komen. In de oude vertaling overschaduwen. Maar die kracht in de symbooltraditie. Ja, hoe ga je nu de kracht uitbeelden op een schilderij? Ja, men heeft daar dus, ik zou zeggen nogal didactisch, een vogel voor gebruikt. De witte duif. Nu. De kracht van God, zou ik zeggen, is al op Maria gekomen. Want die tekst, de kracht van God zal over u komen, is bij de boodschap. Dat wil zeggen, het kind moet nog ontwikkeld worden. Maar ze heeft het kind al bij zich. Dus ja, de kracht van God is al reeds in haar. Hè? Dus u ziet, in die zin is eigenlijk de modieuze, toevallige, typische aanpak van de kunstenares voor ons toevallig nog een mooie aansluiting voor de traditionele symboliek op te enten. Dus de duif van daarboven is eigenlijk een beetje meer geland, zouden we kunnen zeggen. En ik denk, dat was nu ook de clou van de zaak, de titel van het modejaar in Antwerpen in 2001 was Mode Geland. Nou, het kon niet beter zijn. Het was alsof dat we het allemaal hadden. Ziet u? Goed, tot daar. Ik mag u melden dat, ja, dat heeft voor heel wat, mogen we toch zeggen, voor heel wat aandacht gezorgd in de pers. Het enigste land waarvan ik, van grote land waarvan ik zo'n inzicht heb, dat zijn de Verenigde Staten van Amerika. Maar de Chinezen, de Japanners, ja, dus filmploeg, radio vanuit Spanje, van Polen, de Franse Figaro, verder is er nog een hele reeks, die geweest zijn om dit in beeld te brengen. De Franse Figaro heeft hetzelfde jaar nog gezegd, kijk, het is sowieso iets anders dan de kitsch van plastieke schroeffiguurtjes in een bepaald populair bedevaartsoord. Ja. Voor alle duidelijkheid, het was niet aan mij om nu daarmee een bepaalde vorm van kritiek te gaan geven. Ik wou alleen maar een stereotyp beeld van Maria, al dan niet onder de stolp, met zo die koningin-outfit van jaren geleden, dat doorprikken om bij de dame in kwestie te komen. Nu, er zijn een aantal gelovigen, ook in deze parochie, ja, die daar toch nu wel niet zo echt helemaal gelukkig mee zijn, die liever eigenlijk de traditionele outfit zien, omdat die feestelijker is. Waar ik ook het zeerste begrip voor kan hebben, en ik moet u zeggen, als ik de processie van Sint Paulus meemaakte, en je ziet zo het Mariabeeld gedragen als een vorstin, en dan zo nog een beetje dat, ja, al dan niet door de wind of op trappen en zo, allee, dat heeft wel iets meer, ja, fascinerend. Dat is zo'n beetje, ja, dit is natuurlijk zo nogal staak, stok, stijf. Ja, begrijp ik ook. En dat het andere meer feestelijker is, dat begrijp ik ook. Maar de oefening om een beeld, een imago te doorprikken, daar blijf ik wel achter staan. In die zin kon ik niet juichen dat een naburige kerk, ik zou zeggen dat ook een Maria-kleed heeft besteld, maar dan eigenlijk niets anders heeft gedaan dan ook iemand die, ik zou zeggen, aardig in de belangstelling staat, om die te vragen, dus een internationale couturier, maar eigenlijk de volledige traditionele stijl heeft gebruikt. Men heeft dus gewoon een kleed van de 18e eeuw hernomen qua vorm, qua kleur, en om nog een beetje te overdrijven, heeft men dan zelfs nog een kantje aan toegevoegd. Nu, dat deden ze vroeger niet. Er is geen enkel koningin die zo dwaas gaat zijn om een kant te maken aan de zoom, want die zoom die sleept over de vloer, dus dat is niet respectvol voor de kantmaaksters. Maar goed, ieder doet het op zijn manier. In elk geval, wij hebben in juni een nieuw kunstboek tot stand gebracht over deze kerk. Met de oude kunst, ook de nieuwe kunst. En u zal ook zien, er staat ook een prachtige foto in van dit Maria beeld. Vincent aan de academie komt studeren, dat klikt niet goed. Het is een beetje te academisch, te lineair. Maar gelukkig, zeg ik ook tegen mijn leerlingen, leren wij niet alleen op school, hopelijk. En heeft Vincent in Antwerpen de kleuren ontdekt? Door Japanse prenten te kopen op het Steenplein, door de katholieke kunst te bekijken in de kathedraal van Rubus, en dit glasraam in de Sint-Andrieskerk, dat hij in een halve pagina beschreven heeft in zijn dagboekbrieven naar zijn broer Theo. En hij heeft ook kleur ontdekt in een gekleurd schipperskwartier. Dat moeten we ook even vermelden. Nu, ook dat verhaal van Van Gogh, weliswaar niet de beste leerling van de academie, maar toch gerelateerd aan de academie, mochten we u niet onthouden. Ik moet u wel zeggen dat in tegenstelling tot de BBC, die een paar jaar geleden op onverwacht is komen filmen, maar dan ja, niet de nodige informatie heeft ingewonnen, ik moet u wel zeggen, dit is eigenlijk niet meer het glasraam dat Van Gogh heeft gezien. Waarom niet? Spijtig genoeg. In januari 1945 vallen de veebommen ook op de Vrijdagse Markt. 19 burgerslachtoffers vallen te betreuren. Er is ook stoffelijke schade, onder andere de glasramen in deze kerk. Dus de kleurenpracht, de oorspronkelijke kleurenpracht die Van Gogh heeft gefascineerd, merken we nu niet meer op dit glasraam. Het is wel hersteld, de tekening is correct, maar de kleuren zijn zoals u ziet heel flats. Eigenlijk zou je bijna met Photoshop die kleuren van dat glasraam dat wel bewaard is, daar moeten overbrengen. Maar mijn Photoshop techniek is beperkt. Ja, maar dat niet. Ik had me wel voorgenomen Ieder beleeft dat op zijn manier. Ik ga even de muziek vragen om af te zetten. Ik ga gewoon even een Gregoriaanse hymne zingen in die richting. En u beleeft dat maar op uw manier. U weet wat het betekent een kind op te voeden, trouw te zijn. Maar uw hart is goed doorboord, want u hebt uw eigen zoon zien heen gaan, veel te vroeg. Een bitter lijden dat op meerdere niet gespaard is gebleven na u. Toch willen wij ons op u richten als sterke vrouw, om wat ook de omstandigheden zijn, wat ook de ontgoochelingen, de frustraties, de pijn kunnen zijn in het leven, om standvastig, inhoudend trouwen, gebaseerd op de liefde en de wijsheid van God, het leven zo goed mogelijk uit te bouwen en trouw te blijven aan Gods droom, aan Gods plan. Wees ook jij dan een moeder voor al diegenen die op zoek zijn naar de zin, de volle zin van het leven. Amen.